is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Weerhallend in het dal. Mensen verdeeld in verschillende stammen speelden een spel met stokjes. Met slag en stoot sloeg de een de ander weg. En toen was er Patoelele. Het programma over kunst, cultuur, een vleugje wetenschap en een tintje politiek. Waarbij Molukkers centraal staan.
Slamat Malam en natuurlijk nog een radioactief nieuwjaar gewenst. In de eerste uitzending van Patoelele in 2020 staan twee samenwerkingsprojecten centraal.
Het eerste project, The Journey of Belonging van Lara en Lala, en een samenwerkingsproject tussen Pesta van Limau Litte en Virgil Siwa Litte samen met de Tong Tong Fair. We beginnen met muziek.
Thank you.
heet Moi et toi en is van Abdel Ali Slimani. En in de studio hebben wij Lara Nuberg. Lara is historica, schrijfster en producent. En samen met Lala Bohang, een Indonesische schrijfster, hebben ze hun kracht gebundeld met een crowdfunding, hè? Met jullie boek, uiteindelijk wat heeft geleid tot een boek. The Journey of Belonging.
Ja, klopt.
Welkom, Lara.
Dankjewel, bedankt dat ik hier mag komen.
Ja, het is een crowdfunding actie geworden. Hoe was dat voor jullie om dat te doen?
Het boek is eigenlijk ontstaan door een project wat geïnitieerd was door het Indisch Herinneringscentrum, Comunitas Salihara in Jakarta en Dutch Culture vanuit Amsterdam. En ik ben daarvoor twee keer naar Indonesië geweest, gekoppeld aan Lala, met als opdracht om samen een project te realiseren. En nou ja, we gingen erg voortvarend aan de slag, want we bedachten dat we een boek wilden maken. En daar komen natuurlijk drukkosten bij kijken en die werden niet door het project gecoverd. Dus toen zijn we inderdaad een crowdfundingsactie begonnen. In Nederland via het platform voor de kunst.nl. En ja, ik dacht eerst, nou, dit gaat zeker wel lukken. Want ik heb een blog gewoon in indischmeisje.nl. En daar zitten al wel wat volgers bij. Maar het was toch wel heel erg spannend. Want zo'n eerste week, ja, de mensen die het zien en het leuk vinden, die denken waarschijnlijk van, nou ja, dat doe ik nog wel een keertje. En dan vervolgens vergeet iedereen het weer. Dus ik dacht op een gegeven moment, help, wat heb ik in godsnaam mezelf op de hals gehaald? Want dit wordt een enorme afgang en het gaat niet lukken. Toen is uiteindelijk in de laatste week is het gewoon hartstikke gelukt. Hebben we zelf nog meer opgehaald dan we eigenlijk hadden gevraagd. Dus we waren hartstikke blij natuurlijk, want nu kan het boek gedrukt worden.
Want als ik het goed begrijp, ken je Lala nog niet?
Ik ken haar.
Je kende haar wel, voordat jullie aan elkaar gekoppeld waren.
Oh nee, voordat ik aan haar gekoppeld werd, kende ik haar nog niet.
Ja, want hoe zijn ze dan op haar gekomen?
Voor dat samenwerkingsproject van die drie organisaties zijn zes Nederlandse artiesten, kunstenaars, schrijvers gekozen met een achtergrond in die voormalige kolonie. Of een familieachtergrond daar. Die zijn gekoppeld aan zes Indonesische makers, voornamelijk schrijvers of kunstenaars. En dat hebben zij in overleg natuurlijk met elkaar gedaan. Indisch Herinneringscentrum, Dutch Culture en Comunitas Salihara. En die hebben gekeken van, nou ja, welke Indonesische kunstenaars passen bij dit project en welke Nederlanders. En wat zijn mooie koppels? Wie kunnen we daaruit het beste aan elkaar koppelen? Ze hebben mij aan Lala gekoppeld, omdat zij net als ik schrijfster is, maar ook omdat zij visueel kunstenaar is. En ik maak zelf audioverhalen ook. En zij hadden eigenlijk, ik denk dat ze stiekem gehoopt hadden dat we iets met audioverhalen en dan Lala als visueel kunstenaar, dat we zo'n soort audiovisuele installatie zouden maken. Maar wij hebben er toch voor gekozen om het bij het schrijven te houden.
Ja, want jullie boek, The Journey of Belonging, heeft ook een ondertitel. A Hair Story Between Time and Space. Kun je dat uitleggen?
Ja.
Of een Her Story.
Een Her Story.
Ja, ik denk, ineens heb ik het door.
Ja, dat klopt.
Een Her Story.
Her Story.
Ja.
Ja, omdat we eigenlijk dachten, die geschiedenis die wij leren op school en waar we het vaak over hebben, wordt zo erg gekleurd door mannen. Wij zijn natuurlijk twee vrouwen van de derde generatie na de Indonesische onafhankelijkheid, beide. Mm-hmm. Dus we vonden het wel eens tijd worden om wat meer nadruk op vrouwen te leggen.
Daar waren jullie al snel over eens.
Ja. We hebben in die week in Jakarta, die eerste week, ook een workshop van Nancy Jouwen gehad. Die was daarvoor overgevlogen naar Jakarta. En nou ja, die is natuurlijk hartstikke inspirerend. En zij gebruikte die term Her Story ook in haar presentatie. En toen dachten we allebei, ja,
dat moet je iets doen.
Precies.
Maar jullie waren al snel over eens dat het een boek moest worden. En niet een, ja, het is natuurlijk ook een kunstwerk, maar niet iets visueels of audiovisueel iets.
Ja, we hebben uiteindelijk, ik ben in juli voor het eerst naar Jakarta gegaan om Lala te ontmoeten. En we moesten in oktober iets opleveren in Jakarta tijdens het Literature and Ideas Festival.
Dat was pittig.
Ja, dat was best wel pittig. Ja. Dus we hadden eigenlijk maar één week de tijd om elkaar te leren kennen. En toen hebben we vervolgens over en weer via het internet natuurlijk vooral contact gehad. Maar ons boek was nog niet af in oktober. Dus toen hebben we uiteindelijk ook een kunstinstallatie gemaakt. En dat was echt ongelooflijk kort dag. Ik weet nog steeds niet hoe dat in godsnaam is gelukt. Maar
toen nog van zweten.
Ja, toen ik in Jakarta aankwam, toen had Lala die hele installatie opeens neergezet. Had ze een deel van het boek laten drukken op stof. Dus dat hing echt heel mooi. En daar hebben we foto's overheen geprojecteerd van onze families. Dus ja, dat was eigenlijk ook wel redelijk geslaagd al.
Even over jullie samenwerking. In welke taal communiceren jullie?
Ja, in het Engels.
Oké.
Ja,
en dat ging eigenlijk helemaal goed? Of merkte je...
Ja, dat ging eigenlijk hartstikke goed. Ja, het schrijven is natuurlijk... Ik kende haar alleen maar van gesprekken die we hadden gehad daar. En toen wij eenmaal over en weer gingen schrijven... Toen dacht ik wel, oh ja, het is best wel moeilijk. Want ook voor mijzelf. Ik denk dat ik in Nederlands... mezelf gewoon veel beter kan uitdrukken dan in het Engels. En dat heeft voor Lala waarschijnlijk ook zo gegolden. En er komt natuurlijk ook nog bij dat het Indonesisch een heel ander soort grammatica kent dan het Engels. Dus af en toe kreeg ik zinnen van haar en dacht ik, wat bedoelt ze nou precies?
Ja, ja.
Maar ja, we hebben daar gewoon heel goed met elkaar naar gekeken. En uiteindelijk is het gelukt en meerdere mensen hebben er naar gekeken. En wel geholpen met taalprobleempjes. Dus ik ga ervan uit dat wat er nu staat, dat gewoon helemaal klopt.
Ja.
En je hebt al even een voorproefje laten zien van jouw boek. Kun je uitleggen hoe het boek is opgebouwd?
Ja. Het is sowieso allemaal non-fictie, dus heel erg gebaseerd op ons eigen leven. We hebben eigenlijk ook geïnspireerd op die workshop van Nancy Jouwe, waarbij we ook een tijdlijn hebben gemaakt toen in Jakarta. Hebben we een iets kleinere versie daarvan in het boek opgenomen. Dat is een tijdlijn die bestaat uit Nederlands-Indonesische geschiedenis. Gevolgd door een speciale tijdlijn voor... gebaseerd op vrouwen die in die geschiedenis een belangrijke rol hebben gespeeld.
En want die is onderbelicht.
Ja, ik vind van wel. En vervolgens komt onze eigen familietijdlijn daar doorheen. Dus je kan heel goed zien welke politieke besluiten persoonlijke gevolgen hebben gehad voor onze families. Dat is eigenlijk een beetje de introductie op het boek. En vervolgens hebben we aan de hand van de vrouwen in onze familie, dus van mijn moeder... grootmoeder en overgrootmoeder, een stukje bedovergrootmoeder, verhalen over hun opgenomen. En vervolgens hebben we een briefwisseling met elkaar in het boek opgenomen aan de hand van die verhalen van onze familie. En in die briefwisseling is eigenlijk vooral de vraag in hoeverre heeft dat koloniale verleden ons beïnvloed en op wat voor manier. Die vraag staat eigenlijk centraal in die briefwisseling.
Maar dat betekent dus dat je ook heel erg in je eigen familiegeschiedenis moest graven. Hoe was dat voor jou? Of wist je er al iets van? Of kwamen hele nieuwe dingen naar boven?
Ja, ik had op zich best wel veel onderzoek al gedaan daarnaar. Voor mijn blog en omdat ik ook aan een roman bezig ben al een tijdje daarover. Voor Lala was het helemaal nieuw. Dus dat was ook wel heel erg leuk. Ze zei, ja, ik heb eigenlijk nooit met geschiedenis mee bezig gehouden. En ze legde ook in het boek uit waarom dat zo is. Dus voor haar was het een nieuwe zoektocht, maar het heeft wel heel veel, veel deuren voor haar geopend. In de zin van dat ze zich veel meer is gaan realiseren dat het belangrijk is om te weten waar je vandaan komt. Omdat het heel veel vertelt over wie jij bent, wie je ouders zijn en hoe je bent opgevoed.
Ja, want ik vraag me af hoe dat voor de familie van Lala was om zoveel over hun eigen geschiedenis gaan te vertellen.
Ja, nou ik weet niet of zij heel... Want er zit ook, wat ik ook mooi eraan vind, is dat zij probeert die gaten niet per se heel erg op te vullen. Omdat zij schrijft ook in die briefwisseling naar mij dat die vragen stellen heel moeilijk is voor haar. En dat het ook niet zo gewoon is om in Indonesië moeilijke vragen te stellen over je familiegeschiedenis. Ja. Nou, dat is natuurlijk heel herkenbaar voor mij net zo goed. Ja. Maar het helpt denk ik, omdat mijn grootouders allebei al zijn overleden. Dus... aan mijn moeder durf ik meer te vragen dan dat ik ooit aan mijn grootouders had durven doen. Dat geldt voor Lala ook wel een beetje. Maar haar ouders, haar vader is ook overleden trouwens. En haar moeder weet ook gewoon niet zoveel. Dus het feit dat er weinig te vertellen is, dat zegt natuurlijk ook iets over deze geschiedenis. Dat is ook iets, een les eigenlijk daaruit. En ook de vraag van waarom vinden we het zo moeilijk om te praten over dat verleden. Dat vind ik, is ook een belangrijke vraag om te stellen.
Dus, ja. Ja, precies. Nu komt er hier een boekpresentatie. Gebeurt er nog iets in Indonesië met dit boek?
Ja, nou ja, het idee is dat we het uiteindelijk ook in het Indonesisch laten uitbrengen daar. Dus ja, dan zal er inderdaad in de toekomst wel meer mee gaan gebeuren. En voor nu, Lala die neemt een stuk of 100 exemplaren mee naar Jakarta. En nou ja, die gaat ze daar verkopen. Maar dat is nog niet echt op grote schaal in ieder geval.
Nee, dus zeg maar de presentatie zegt in Nederland en de verkoop onder andere ook misschien wel in Indonesië.
Ja, voornamelijk omdat we die crowdfunding die heb ik in Nederland gedaan. Dus ook het boek wat al in de voorverkoop is verkocht, dat is voornamelijk in Nederland. Mm-hmm. Dus vandaar dat we ons voor nu even richten op Nederland. Maar eigenlijk, dit is een kleine oplage die er nu komt. En we hopen heel erg dat we het in het Nederlands, want dit boek is in het Engels, maar dat we het ook in het Nederlands en in het Indonesisch kunnen uitgeven, zodat het gewoon een nog groter bereik krijgt.
Ja, want jullie hebben gekozen voor twee boekpresentaties in Den Haag en in Amsterdam. Waarom hebben jullie dat gedaan?
Eigenlijk wilden we op nog meer plekken het boek presenteren. Want nou ja, Lala die gaat een residency doen in Berlijn in februari. Dus zij kon die reis heel mooi combineren met een reis naar Nederland ook. En ik dacht, nou, het is leuk als wij met z'n tweeën dat boek kunnen. Nou ja, een boekpresentatie is dan misschien niet het goede woord. Het gaat erom dat ik het graag met haar wil promoten in Nederland. Hmm. Omdat het best bijzonder is dat een Indonesische vrouw samenwerkt met een Nederlandse over. Ja, of vooral met de Indische achtergrond dan. En samen praten over de betekenis van dit verleden. En ik vind het belangrijk dat mensen dat in Nederland ook zien. Want ik heb altijd het idee dat in mijn familie werd met best wel veel wrok over Indonesiërs gepraat. En ik vind echt dat wij dat. Dat we daar voorbij moeten gaan en dat we gewoon naar de toekomst moeten kijken met elkaar. En dat wil ik ook, daarom wil ik het ook graag samen met haar presenteren op verschillende plekken. Om te laten zien dat ja, wij op een andere manier naar dat verleden kijken en dus ook op een andere manier naar de toekomst.
Ja.
Oké. Okay. Ja, we gaan luisteren naar muziek.
We gaan naar muziek en we gaan zo meteen weer verder. Ja. Percaya bahwa ku di dalam Belong, dat is een nummer wat jij hebt meegenomen, Lara. Waarom heb jij dit nummer meegenomen?
Nou, ik was met Robin in Indonesië. Hij was ook een van de deelnemers van dat project. Waar ik met Lala tot die samenwerking mee ben gekomen. En ja, het liedje, dat is uit zijn voorstelling. Samudra heet zijn voorstelling. En toen ik, toen ik die voorstelling zag en hij dit liedje speelde, toen dat vertegenwoordigde voor mij een gevoel dat ik heel erg herkende. Dat de eerste keer dat ik in Indonesië kwam, dat voor mij ook als thuiskomen voelde. En dat ik alsof ik iets vond waarvan ik niet wist dat ik het kwijt was. En dat komt in dit liedje. Op de een of andere manier voel ik dat heel erg, dat gevoel daarin. En hij heeft het ook heel vaak gezongen in Indonesië toen we daar waren. Op het dakterras van Salihara met al die deelnemers. Zowel van de Indonesische kant als met de Nederlandse deelnemers. Die allemaal familieachtergrond hebben in dat land. En we keken naar de sterren en dan met dit liedje op de achtergrond. Het is gewoon een heel speciaal nummer geworden voor mij daardoor. Dus ik wil dat graag hier laten horen. En ik hoop dat het ook in Nederland vaker gedraaid gaat worden.
Mooi verhaal bij dit nummer.
Ja, en wat is de titel precies van het nummer? En weet je de betekenis?
Aku kan pulang. Ik zal terugkomen.
Oké.
Okay. Of ja, terug naar huis komen eigenlijk.
Even kijken. Jij bent super veelzijdig. Je bent schrijfster, je bent historicus, je bent producent. Wat doe jij het liefst? Waar ben je
lastig. Ja, dat is mijn probleem, geloof ik. Dat ik dat niet zo goed weet en daarom alles door elkaar heen doe altijd. Maar op dit moment vooral schrijfster.
Ja.
Ja.
En om terug te komen op... Hè, je bent met een nieuw boek bezig, maar om terug te komen op Journey of Belonging... Kun je daar betekenis aan geven? Wat wil je ons meegeven met dat boek? Of jullie ons meegeven met dat boek?
We begonnen heel erg vanuit de vraag... Wie zijn we? En hoe zijn we geworden wie we zijn? En wat is de invloed van de wereldgeschiedenis daarop geweest? Maar in ons geval natuurlijk de geschiedenis tussen Nederland en Indonesië. En Lala die begon heel erg vanuit het startpunt... Ja, ik ben gewoon, ik ben Lala Bohang, ik kom uit Sulawesi en dat is het. Terwijl als je dan vervolgens die familiegeschiedenis gaat onderzoeken, dan kom je eigenlijk steeds meer achter dat wie jij bent en waar je toe behoort, dat vaak bepaald is door keuzes van anderen waar je niet zo heel veel mee te maken hebt gehad. Dus politieke keuzes, politieke conflicten in dit geval. Lala is dan haar familie. Is in Indonesië gebleven, ondanks dat zij een grootmoeder had die ook Indo-Europese roots had. Mm-hmm. Hoe dat precies zit, weet zij niet. Maar mijn familie is naar Nederland gegaan. Wat heeft dat betekend? Wat betekent dat voor mij? Waar hoor ik dan? Hoor ik dan in Nederland, omdat ik hier geboren ben? Maar als ik in Indonesië ben, voel ik ook dat ik daar voor een deel toch wel thuis hoor. Dus die vragen daarover, die zijn uitgangspunt geworden van het boek. Dus de vraag, waar behoor ik toe en waarom behoor ik hiertoe? En kan ik überhaupt zeggen dat ik echt op een plek toe behoor? Ik hoop natuurlijk dat mensen het boek gaan kopen of gaan lezen. Maar Lala zegt op een gegeven moment, ik denk dat wij moeten omarmen dat we onderdeel zijn. Dat we eigenlijk koloniale producten zijn. En die geschiedenis, daar komen wij uit voort. En dat mogen we ons toe-eigenen. En in plaats van dat we het als iets negatiefs zien, kunnen we het... proberen om het onderdeel te laten zijn van wie we zijn. En daardoor ook er meer rust op een bepaalde manier in te vinden. Mm-hmm. En dat vond ik wel heel mooi gezegd van haar.
Ja, zeker mooi gezegd. Nu ben jij met je hebt een goede vriendin, Esmee Ousmane, heb ik begrepen. Hè? Daar ben je ook al mee naar Indonesië geweest. Was dat voordat je dit hele project hebt gedaan of daarna weer?
Nee, wij zijn met z'n allen één grote familie geworden door dat project.
Oh.
En het is heel erg cliché, maar ik heb gewoon een hele Indische Molukse familie erbij gekregen. Doordat ik hier aan mee heb gedaan. En dat is ook weer zoiets waarvan ik niet wist dat ik dat miste in mijn leven. Ik heb natuurlijk mijn eigen familie, maar... Ja, maar mijn vrienden zijn voornamelijk van verschillende achtergronden. Maar ik heb eigenlijk helemaal geen Indische of Molukse vrienden gehad. Tot aan dat ik zelf ging schrijven hierover. En Het is echt met hun alsof ik ze al jaren ken. We hoeven niks aan elkaar uit te leggen. We hebben elke nacht, nee, wat ik net zei, op dat dakterras tot 4 uur 's nachts met elkaar gepraat. We hebben gehuild. We hebben momenten gehad dat we elkaar aankeken en dat we niks hoeven te zeggen. Maar dat de tranen gewoon over onze wangen stroomden en we allemaal precies wisten waarom dat gebeurde. Dus ja, iedereen die heeft meegedaan dat project, die hebben, ja, iedereen is gewoon echt een broer en zus van mij geworden. En ja, ik wil hun werk gewoon heel graag promoten en ze ondersteunen. Dus ja, Esme, Francesca Pichel, Robin Blok, Armando Ello, ja, die is een fotograaf.
Ja.
Ik had niks van laten horen. En Maria Lamslag is documentairemaakster. Dionne Verwijging is ook meegegaan. Ze heeft een Surinaamse achtergrond als theatermaker. Nou, ik ben gewoon hartstikke fan van die mensen geworden.
Ja. En, maar het is ook een beetje een zoektocht naar je eigen roots eigenlijk.
Ja, en ik was daar al mee begonnen. Maar heel erg in Indonesië en heel erg in mijn familie. En nu ook in een vriendenkring op de een of andere manier. Nee, ik merk gewoon hoe fijn dat is. Als je mensen om je heen hebt die snappen waar je vandaan komt. En die je vragen snappen. En die je verdriet over sommige dingen snappen. Ja, dat is bijzonder. Want ik heb toch vaak met vrienden die niet die achtergrond hebben. Dat ze niet helemaal snappen waar ik nou zo over nadenk. Of ze ondersteunen me wel. Maar met deze groep mensen. Ja, je hebt niet. Ja. Is dat niet eens nodig? Ze snappen elkaar. Ze snappen mij gewoon. En dat is
lekker warm.
Ja, ja. Precies.
Maar. Je hebt het dan zeg maar over het verdriet, je geschiedenis. Hoe vond jouw moeder bijvoorbeeld dat je dit boek hebt gemaakt?
Ja, ze heeft het.
Want zij moest natuurlijk ook over haar moeder en over haar moeder. Dus,
dit boek is dan een onderdeel van een proces waar ik al zo 2-3 jaar mee bezig ben. En met mijn moeder heb ik ook heel veel gesprekken over de familiegeschiedenis, over mijn oma. Over mijn moeders ouders, over haar grootouders. En dat is een heel confronterend proces, ook voor haar, denk ik. Omdat
wist ze veel trouwens nog van haar grootouders? Dat is alweer een stuk verder natuurlijk.
Ja en nee. Dus aan de ene kant, mijn moeder kan heel levendig vertellen over haar jeugd en over haar oma, over haar moeder. Maar hele essentiële vragen, die zijn. Die blijven onbeantwoord. En dat was voor mijn moeder ook heel confronterend. Mijn oma vertelde dan bijvoorbeeld dat zij nooit haar eigen grootmoeder gekend heeft. En nou, dat wist mijn moeder dan. Maar waarom mijn oma nooit haar eigen grootmoeder gekend heeft, dat wist ze niet. En die vraag is nooit gesteld. Achteraf blijkt dat een Sumatraanse vrouw was. Uit deel waar Bataks wonen. En dat die vrouw gewoon weg is gestuurd nadat ze bij een Europese man 4 kinderen had gebaard. En die is in de vergetelheid geraakt. En een neef van mijn oma die wist dat over zijn grootmoeder. Maar mijn moeder wist dat bijvoorbeeld niet. Omdat die waarom-vraag eigenlijk nooit gesteld is. Dus oppervlakkige verhalen en mooie verhalen, die zijn er wel. Maar waarom bepaalde dingen waren op de manier zoals ze gingen, dat weten we vaak niet.
Daar praat je niet over.
Precies.
Dat is gebeurd.
Ja.
Die presentatie, wanneer is die in Den Haag, wanneer is die in Amsterdam?
In Amsterdam op 29 januari in de avond vanaf 19:30 bij het Centrum Beeldende Kunst in Amsterdam Zuidoost.
Ja.
En de presentatie in Den Haag, dat is in de middag op 1 februari met een lunch bij Toko Frederik.
Toko Frederik. En vanaf wanneer ligt het boek in de handel, in de boekhandels? Of hoe kunnen we het krijgen, de boeken?
Ja, voornamelijk via mijn blog, gewoon een indischmeisje.nl. Het boek zou ook op verschillende verkooppunten verkocht worden. Onder andere bij Toko Frederik en bij het CBK Zuidoost. Ook bij Savannah B, een boekhandel in Utrecht. En ik ben nog in gesprek met een aantal andere verkooppunten. Maar ik zal daar binnenkort wel een lijstje van online zetten.
Dus je hebt nog een hele spannende tijd, komt nog je tegemoet.
Ja, zeker. Ik heb er ook heel veel zin in. Dus.
Ja. Nou, heel veel succes in ieder geval. En je bent alweer bezig met een nieuw project. Kun je daar al iets met een nieuw boek hebben begrepen? Kun je daar iets over zeggen?
Ja, het boek waar ik nog mee bezig ben, dat is eigenlijk het boek waar ik al langer mee bezig ben dan dit project met Lala. Dat is een roman, dus dat duurt gewoon wat langer. Ik heb daar ook heel veel onderzoek voor moeten doen.
Ja.
Maar ik hoop dat het eind dit jaar klaar is.
En we gaan naar muziek luisteren van je goede vriendin Esme Ousmani.
Dankjewel.
Steeds in de studio ook de jongens van Pesta zitten, Lee en Virgil. Welkom jongens.
Ja, dankjewel.
Beide afkomstig uit Tilburg en Waalwijk. En jullie zijn van Pesta, een organisatie die onder andere clubavonden organiseert, maar ook het Pesta zeg maar heel breed wil inzetten. En
klopt,
komend voorjaar een samenwerking met Tong Tong Fair hebben.
Ja.
En daar gaan we denk ik even met jullie over praten. Welkom in de studio.
Ja, nogmaals, dankjewel dat we mogen zijn.
Ja, graag. Wanneer zijn jullie met Pesta begonnen?
Als eigenlijk ontstaan, ik heb drie jaar geleden mijn eigen onderneming gestart. Genaamd LTF Project and Events. Dat was eigenlijk in eerste instantie zodat ze mij konden boeken. Want ik had toen als hobby, was ik dan DJ en MC, host. Dus mensen entertainen. Dat vond ik eigenlijk heel leuk. Want we zijn natuurlijk van huis uit, hebben we heel veel met muziek meegekregen natuurlijk. Hè? Ja. Dat zal jullie ook wel bekend zijn. Dus ik dacht bij mezelf, nou goed, DJ en het hosten, dat is leuk. Ook voor erbij natuurlijk, maar ik wil voor mezelf toch iets groters neerzetten. Dus ik heb eigenlijk gedacht meteen aan een concept. In mijn hoofd in dit geval, nog niet op papier uitgeschreven. En de eerste naam wat in me opkwam was Pesta. Nou ja, even vertaald, dat betekent natuurlijk feest. En dat was toch een vrij breed begrip natuurlijk. Dus ik dacht van, nou goed, waarom niet inderdaad een concept bedenken, hè, met de naam Pesta. En beginnen met clubavonden. Om die mensen toch die positieve energie mee te geven. Toch een stukje cultuur. Dat kan een saamhorigheidsgevoel zijn. kan natuurlijk muziek zijn. Maar de positieve energie brengen voor de mensen, zodat ze toch een hele leuke avond kunnen beleven met Pesta. En ja, op een gegeven moment dacht ik van clubavonden. Oké, je ziet zoveel concepten. In Amsterdam zie je er heel veel, maar in Brabant komen er ook heel veel concepten naar boven. Dus ik dacht van ja, Pesta nogmaals is een breed begrip. Laat het ook op een, laten we toch ook een andere kant opgaan. En ja, dat is eigenlijk de reden waarom ik mijn stoute schoen heb aangetrokken. En de Tong Tong Fair organisatie een berichtje heb gestuurd, een mail heb gestuurd. Naar Jessica Baro en Arnoud Kokowski. Ja, toch om aan te geven wat Pesta precies inhoudt. Hè, wij richten ons inderdaad op zowel jong als oud. Om ze toch een hele leuke avond te beleven met heel veel positieve energie. En dat lijkt me ons, of tenminste lijkt ons een hele mooie platform om dat bij Tong Tong Fair te doen. En omdat we merkten dat de afgelopen jaren kwamen toch heel veel jongeren kwamen naar het Tong Tong Fair Festival. En ja, ze zeiden ook van daar zou Pesta heel goed bij aansluiten. Zonder de oudere generatie voorbij te lopen. Hè? Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk dat die toch altijd blijven komen.
Maar jullie richten je in eerste instantie echt op Molukkers ook?
Ja, zeker.
Ja, want je komt uit Tilburg, in Tilburg en omgeving.
Ja, klopt. We hebben onze eerste clubavond in Den Bosch gehouden en in Eindhoven. Nou ja, goed, in de omgeving wonen gewoon heel veel Molukkers. En we probeerden gewoon datgene over te brengen, zodat steeds meer mensen natuurlijk hoorden van ons. Maar ja, goed, je hebt altijd een ambitie en een doel. En dat is ook de reden waarom ik zei van, nou goed, samen met Virgil ook en andere vrienden van ons van, we gaan het hoger opgooien. We gaan kijken wat voor mogelijkheden er zijn binnen diverse genres. Nou, lachen niet, maar Pesta komt uit Brabant, carnaval natuurlijk. Dus wij hebben ook besloten om ook een onderdeel te zijn van een carnavalconcept in Breda. En dat gaat een gezellige boel worden.
Hoe gaat dat eruit zien?
Precies.
Ja, dat gaat er heel leuk uitzien. Allereerst verkleed natuurlijk.
Ja.
Natuurlijk met, we kennen natuurlijk carnaval, hè? Heel veel gehos natuurlijk. Hè? Feesten en zuipen, om het maar zo even te zeggen. Maar we willen daarnaast ook gewoon nogmaals de positiviteit van Pesta overbrengen. En dat doen we door middel van onze muziek. We blijven natuurlijk wel binnen de grenzen, binnen onze eigen concept. Om die mensen toch die avond te beleven. Dat hun denken van ja goed, ook al is het carnaval. Maar we merken toch dat wij op een Pesta zijn. Of op het concept Pesta. En die positieve energie natuurlijk. Ja.
Ja. Ja. Even voor mijn beeld. Hè. Hoe ziet zeg maar dan de carnavalsavond van Pesta eruit? En van, ik noem maar wat, dronken gat of zo. Ik weet niet hoe die carnavalsvereniging heet. Wat zou het verschil kunnen zijn?
Nou, het verschil zou sowieso kunnen zijn natuurlijk. Kijk, wij zijn natuurlijk origine van Molukse afkomst. Hè? Dus we proberen natuurlijk ook dat stukje cultuur mee te brengen. Dus dat betekent dus die saamhorigheidsgevoel. We zijn één. We proberen met z'n allen zeg maar iets moois neer te zetten. Dat doen we natuurlijk als line-up, hè, met diverse DJ's van Molukse afkomst. Maar goed, de mensen die komen, die moeten we gaan entertainen. Die moeten we een leuke avond bezorgen. En door die saamhorigheidsgevoel en de muziekkeuzes ook die wij maken. Zoals Virgil bijvoorbeeld, die is echt gespecialiseerd in die oldschool flavor, hè, zoals we dat noemen. Dus hij kan echt de mensen terugbrengen in de tijd. En ik draai zeg maar de future sound. Dat is eigenlijk een totaal nieuw muziekgenre, zeg maar, die tegenwoordig in de volgende generatie wordt gedraaid in diverse clubs. Ja, om hun toch inderdaad het gevoel te geven van ja, weet je, Pesta, inderdaad feest. Je voelt gewoon die vibe, hè, en die energieke gevoel. Dat is eigenlijk wat we willen overbrengen. Ja.
En er zijn er bijvoorbeeld geen Molukse carnavalskrakers.
Nog niet, maar je brengt me wel op een idee nu, moet ik zeggen.
Oké. Ik weet wel, zeg, tenminste, als je inderdaad ook als Molukkers hebt opgegroeid in Brabant, dan groei je toch ook op met carnaval.
Ja, zeker, zeker. Dat merk je ook.
Ja, precies. Ja. Er is geen verschil tussen Brabantse Brabanders en Molukse Brabanders.
Nee,
als het om carnaval gaat, heb je
zeker niet. Nee, de Molukse jongeren, maar ook de ouderen in Brabant, ja, die groeien daarmee op inderdaad. En ja, die feesten ook gewoon mee met carnaval, weet je wel. Die zuipen mee, die doen de gekste dingen op zo'n avond. Maar goed, wij proberen ons daar een beetje van te onderscheiden, zeg maar.
Ja.
Dus wel het feestelijk gevoel meegeven, maar wel binnen de grenzen van het concept. Ja.
Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Even kijken, dat is dan echt maar over dat carnaval.
Ja.
Even over de Tong Tong Fair. Jullie krijgen daar een podium.
Ja.
En mag je er al iets over vertellen of...
Nou, ik kan tot in kleine details, niet helemaal, maar ik kan wel wat dingen vertellen inderdaad over de project die gaat komen. Wat ik al zei, ik heb ze dus destijds benaderd, hè, om om ja, toch PESTA, ja, om aan te geven wat PESTA precies inhoudt. Nou, we hebben een gesprek gehad nogmaals met Jessica Baro en Arnold Kosowski.
Waren ze trouwens meteen enthousiast?
Ik moet zeggen, ja, heel eerlijk, ja, ze waren heel erg enthousiast, omdat ik ook met een duidelijk plan kwam. Okay. Ik heb inderdaad aangegeven wat PESTA precies inhoudt, wat ik nu bij jullie doe. En ze zeiden ook van, ja, je hebt eigenlijk gelijk, Lee. Er komen de laatste paar jaren zoveel jongeren op Tong Tong Ver af. Wij moeten daar echt iets mee doen. En ik denk dat je concept daar heel erg perfect bij aansluit. Dat betekent dus dat ik inderdaad een vrij groot platform krijg. En dat is voor mij best wel spannend, voor ons in dit geval. Dus ze zeiden ook van, nou weet je wat? Maar wat kunnen wij doen inderdaad om die jongeren natuurlijk te entertainen met muziek? Maar wat kunnen we nog meer aan toevoegen, zeg maar? Nou, ik werk bij sneakers.nl. We weten allemaal, we zijn gek op schoenen. We houden van sneakers, tenminste ik wel. Waarom niet inderdaad in
ik niet.
Nee, nee, u niet? Nou goed.
Mijn kinderen.
Ja, precies, ja. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die daar inderdaad wel van houden. En wij dachten van, nou goed. Waarom niet inderdaad voor de jonge generatie die er naartoe komt. Dat we dus een modeshow houden. Gecombineerd met een leuke PESTA-feest. Op Tong Tong Fair. Zodat ze natuurlijk diversiteit kunnen beleven natuurlijk, hè, op het gebied van fashion en muziek. Ja.
Okay.
Ja.
Ja, okay. Nou, dat is alweer tijd voor muziek, hè?
Ja, precies. We gaan naar muziek en we gaan daarna even verder over de Tong Tong.
Ja, is goed.
Make it ring, girl, make it. 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 Make it, make it, make it, make it, make it, make it.
Soli met Rain Girl. Een edit overigens van hem. Ja, een goede vriend van mij ook. Van Pauper Amsterdam. En ja, ook wij gaan binnenkort een samenwerking aan. Dus ja, heel spannend. Ja, ja. Ja.
Nou, mooi. Even misschien een vraag voor jullie alle twee, Lara en Liam. Misschien ook Virgil wel. Mm-hmm. Hoe komt het dat er vanuit jongeren ook belangstelling is om bijvoorbeeld inderdaad naar de Tong Tong Fair te gaan?
Nou ja, als ik als eerst mag beginnen. Ik denk dat ze ook een stukje cultuur willen meekrijgen natuurlijk. Hè? Dat kan heel erg goed bij zo'n Tong Tong Festival. Natuurlijk eten, want dat is gewoon nummer één, denk ik. Ja, je komt ook naartoe om lekker te gaan eten. Maar vooral, ik denk de sociale contact inderdaad. Een stukje cultuur en man kan ja, eten.
Ja. Ja. Lara, heb jij daar misschien nog toe te voegen?
Voor mij is het een familietraditie eigenlijk. Ik ging daarheen met mijn oma vroeger en met mijn moeder en vriendinnen van mijn moeder en ja, ik ben dat gewoon blijven doen. En het voelt altijd als iets wat gewoon ja, wat erbij hoort één keer per jaar.
Ja, toch,
als een warm bad, denk ik.
Ja, ja. Ik had wel vorig jaar voor het eerst mijn nichtje meegenomen van 16. En zij wordt niet echt heel erg opgevoed met Indische of Molukse dingen. En toen ze daar rondliep, zei ze opeens, ze zei tegen mij, ik voel me hier zo thuis. Waar ligt het nou aan? Toen dacht ik, ja, zie je, komt door je vader. Die moet je gewoon vaker meenemen op dit soort dingen. Weet je? Het is gewoon goed dat dit bestaat.
Ja, en het refereert misschien aan iets wat jij zelf net ook al zei over toen je in Indonesië kwam. Dat je eigenlijk iets vond waarvan je niet wist dat je het kwijt was.
Precies.
En dat is bij haar misschien nu bij die Tong Tong Fair ook wel.
Ja, want daarna vroeg ze ook aan mij met kerst hoe onze familiegeschiedenis nou precies in elkaar zit. Ja, weet je, dat wakkert dan ook iets aan.
Ja.
En Virgil?
Ja, als ik daarheen ga, dus gaat het. Ik voel me echt thuis. Gewoon. Het voelt een beetje een soort als thuiskomen. Dus ik zie. Ja, landgenoten is een beetje gek om dat zo te zeggen. Maar ik zie van, oh ja, deze die. En allemaal dezelfde mensen, getinte mensen, zeg maar. Dus dat voor mij vind ik dat wel.
Ja, en dan heb je het over de Tongtong.
Dat is voor mij wel echt een soort van thuiskomen. Ja,
ja.
Ja zeker.
Oké, en hoe ben jij betrokken geraakt bij Pesta?
Ja, Lee ken ik nu een aantal jaartjes. En ja, wij zijn ermee begonnen met Pesta. En ik heb eigenlijk een beetje gewoon constant gesport. Eigenlijk niet eens mee bemoeien, maar gewoon echt sport. Ja, ik draai zelf nu een anderhalf jaartje. En hij heeft mij gewoon gevraagd om daar vaker mee te bemoeien. En om ook zijn beetje backup. Om wat dingetjes uit te dragen en qua muziek. Omdat ik wat al zegt, ik zit meer in die old school flavor. In die nieuwe, in het nieuwe genre. En dat, ja, die twee samen zorgt wel voor echt de meeste diversiteit. En dat je dus zowel de oude garde als de jonge garde kan aanspreken. Dus dat maakt het voor ons wel erg interessant om zo te doen. Nu een paar jaartje denk ik. Twee jaartje of zo dat ik een beetje meeloop, meedoe. Dus ja.
En dat kwam net al een paar keer terug, dat gevoel van saamhorigheid. Hè? Ja. Proberen jullie te creëren. Ja. Kun je proberen uit te leggen hoe dat ontstaat? Of hoe als je erover nadenkt van wat willen we dan doen? Waar je dan aan denkt, zeg maar, om dat voor elkaar te krijgen in zo'n concept.
Qua saamhorigheid bedoelt u?
Ja.
Kijk, wij zijn allebei Melux. Dat krijg je van thuis uit mee. Saamhorigheid, als je over Melukkers praat, al praat je als vraag aan de Nederlandse bevolking. Als je zegt Melukkers, zeg je ja, saamhorigheid zijn altijd samen. Eén. Dus ik denk, doordat we dat zo hebben dat mee hebben gegeven uit vroeger, dat je dat eigenlijk door wil zetten naar de nieuwe, naar de jongere generatie. Als ik kijk naar mijn eigen halfbroertjes, die worden niet zo Melux opgevoed, zeg maar. Dus dan probeer ik als Kakatoa, probeer ik dat wel een beetje
mee te geven.
En, dus ze zijn nu al meer geïnteresseerd in de Melukse cultuur. Dus, en dat maakt ook de saamhorigheid qua familie en zo. Dat hoort gewoon bij ons.
Ja, want ik zag net toen Lara vertelde over, zeg maar, de groep mensen met wie zij samengewerkt heeft in Indonesië. En over inderdaad dat zij er eigenlijk allemaal broers en zusters bij gekregen. Mm-hmm. Zag ik jullie echt heel heftig instemmend knikken, zeg maar. Jullie herkenden dat.
Ja, zeker. Ja, voor mij wel.
Ja, want hebben jullie dan hier in Nederland ook zo'n groep mensen buiten je eigen familie waarmee je dat soort dingen kan delen? Of?
Ik heb heel veel Melukse vrienden, zowel christen en als moslims. Dus dat maakt het ook weer een heel anders. Maar we hoeven niet, wat ze daar ook al zegt, we hoeven niet te veel over te hebben om dat gevoel te creëren of zo. Ik weet niet. Als je dat met Nederlandse vrienden doet en zegt van ja, weet je wel, snappen ze het niet. Ze snappen niet waar je het over hebt en wat je zoekt of zo. Dus als je met hun bent, dan heb je dat, ja, hoef je niet heel veel te zeggen. Dan snappen ze meteen waar het over gaat.
Ja, precies.
Dus, ja.
Mijn Nederlandse vrienden kan je wel maar over carnaval hebben.
Dan kan je het wel over carnaval hebben. Ja, ja. Precies. Ja, ja, precies.
Ja, oké. Okay. Ja. Na Tongtong Fair zijn er nog andere projecten?
Ja, zeker, zeker. Nou, gisteren hebben we een meeting gehad met Pauper Amsterdam. Dat is een collectief in Amsterdam die zich bezighoudt met creatieve mensen. Om die te verzamelen, om vervolgens wat uit te kunnen oefenen. Ook op een platform. Nou, wij zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat we dat samen willen gaan doen. Omdat wij gewoon hebben aangegeven wat Pesta precies inhield en wat hun van plan zijn. Dat gaat op 4 april plaatsvinden. Dat wordt eigenlijk een soort van expo. Dus er komen ook kunstenaars. Er komen muzikanten komen daar. En het doel eigenlijk op zo'n avond is om toch die netwerk te leggen, hè, met elkaar. Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Het is natuurlijk ook een stukje gunfactor, hè, wat je van elkaar moet krijgen. Maar uiteindelijk denk ik, ben ik altijd van overtuigd dat je met een grote groep mensen, die zeg maar met dezelfde gedachten lopen, dat we iets heel moois kunnen neerzetten op zo'n platform. En nogmaals, ik zal ooit een keer met een kunstenaar willen samenwerken, samen met Pesta. Of misschien wel met een schrijfster of producent. Hè? Ja, ik noem maar even iets. Maar goed.
Ik ben hier hoor.
Ja, dat is het.
Maar dat je in ieder geval toch iets moois kan neerzetten. En dat moeten we ook blijven doen. En ik denk dat Amsterdam sowieso een goede hotspot is. Tilburg ook overigens, maar Amsterdam toch wel een hele goede hotspot is om dat, om dat te kunnen bewerkstelligen, zeg maar. Absoluut, ja.
Is het, ja, want nee, je noemt Amsterdam, maar is er niet zeg maar te veel in Amsterdam? Of blijft dit eigenlijk echt wel een soort...
Nou, ja, je hebt gelijk, er is te veel in Amsterdam. En dat is ook de reden waarom we zeggen van goed, we willen juist een platform creëren waarbij we dus veel creatieve mensen van verschillende sectors bij elkaar brengen. Om datgene te willen doen. En dat is dus het sociale netwerk, maar uiteindelijk met z'n allen. Dat we iets anders kunnen neerzetten, iets moois kunnen neerzetten, weet je wel? Okay. Ja, zeker. Ja.
Oké. Ja, we zijn bijna aan het einde. Is er al een datum bekend van de Tong Tong Fair wanneer jullie daar zijn?
In mei.
In mei.
Ja. Okay. Als de datum echt definitief en concreet is, dan laat ik het ook zeker weten aan jullie.
Ja, okay. Absoluut. Ja. Is goed. Zijn er nog, kunnen jullie volgen via de website of via andere social media?
Jazeker. Dat kan via www.pestaofficial.nl. Instagram pesta_official. En op Facebook ook pesta_official.
Oké, goed. Yes. Nou, dank jullie wel voor de komst naar de studio. En heel dank veel succes komende periode.
Dank u wel.
Ja, goed, we gaan naar de tips. Zaterdag 25 januari, de Dorpskenk en de Rank in Vaas is een benefiet Maluku. Met onder andere medewerking van dominee Ferry Patti, professor Friede Stijlen en optredens van onder andere Rut Hamahu en de familie Taribuka.
En op maandag 27 januari van 7:30 tot 9:30 is er een informatiebijeenkomst van ADAC nummer 3. Want ze zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste amateurspelers en zangers, koorleden, verhalenvertellers, vrijwilligers. Je kunt je dan opgeven via productie@adac-theater.nl. Dus productie@adac-theater.nl.
Dan de voorstelling Mijn Oma uit Ambon van Joshua Timizela, een van de Timizela Brothers. Die gaat spelen vanaf februari tot en met mei in de verschillende theaters door Nederland. En hij begint op vrijdag 7 februari in Barneveld. Die is helaas al uitverkocht, maar voor Culemborg, Woerden, Almelo, Nijmegen, Krimpen aan de IJssel, Assen, Deventer, Zevenaar, Den Bosch en Alphen aan de Rijn zijn nog kaarten.
Ja, en van ARC nummer 3 is natuurlijk van de andere kant deel 3. En dan Café Reboot, Dans der DNA, georganiseerd door het Indisch Herinneringscentrum en Reboot Verhalenkunst. Op 2 februari Museum Sophia Hof in Den Haag, Sophia Laan nummer 10.
Dat is al genoemd, de boekpresentatie van The Journey of Belonging van Lara en Lala. Op 29 januari in Amsterdam, Centrum voor Beeldende Kunst in Amsterdam Zuidoost, Anton de Komplein vanaf 7:30. En op zaterdag 1 februari in Toko Frederik in Den Haag. En daar starten ze om 11:30.
Theatervoorstelling Hoe dan deze? Georganiseerd door Maju Dua Utrecht en Stichting Pelita op zaterdag 8 februari. Sophia Laan 10 ook weer in Den Haag. Die drie generaties doen een poging het Indische gevoel uit te beelden. Met verhalen, muziek en beweging.
Dan gaat Masada optreden. 2 data op vrijdag 31 januari in Hoofddorp Poppodium De Duiker. En op 7 februari in Vlissingen in het theater aldaar. Kaarten denk ik aan de kassa in verband met 40 jaar Masada.
En dan nog de stand van zaken Lessenmaleis van stichting Tiga Batang Ayer. Er zijn nieuwe cursussen. Onder andere in Culemborg, in Woerden, Hoogkerk, Amsterdam is 22 januari. En er is nog plek en je kunt je opgeven via maleiseles@gmail.com.
Dan nog even de fototentoonstelling Mahina is nog steeds in Frankfurt te zien. Even kijken, en in het Frankfurt am Main Weltkulturenmuseum.
En op dinsdag 28 januari, oorlogspijn verjaart niet. De Bali 28 januari. En even kijken, het is een bijeenkomst met onder andere Lisbeth Zegveld, Maurice Zwirk en Jeffrey Ponda in de Bali Kleine Gartmanplassoen.
Volgens mij waren dat alle tips of hebben we er nog?
Hebben we nog eentje?
Je hebt er nog één.
De Tulpendag natuurlijk. Yes. Zaterdag 28 januari. Van 1 tot 4 kun je op de Dam zoveel mogelijk bloemetjes plukken als je wil.
De Tulpendag.
De Tulpendag.
Waarom ook niet? Goed, de Patrouille is alweer voorbij gevlogen. Lara Nuberg, Lima Holite en Virgil Siwalite, dank voor jullie bijdrage. Patrouille werd vandaag gemaakt door Tony Maas, Jacqueline Vos, Techniek, Derek Ayal, en Majita Hoekom. Volgende week is Boenkoes hier en Patrouille is er weer 9 februari. Tot oras. Amato.